En ik wil het nog een keer gaan lezen met elkaar. De titel van de preek is Ontwikkeld voor Succes. Maar dat zijn. En we gaan leren uit de lessen van de Hof van Eden. En sla met mij op als je de Bijbel hebt. Genesis hoofdstuk 2. En dan lezen we vanaf vers 1 tot en met 15. En er staat: zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag van zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam toen ze geschapen werden. Op de dag dat de Heere God aarde en hemel maakte. Er was nog geen enkele veldstruik op de aarde. En er was nog geen enkel veldgewas opgekomen. Want de Heere God had het niet laten regenen op de aarde. En er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Ook plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten. En hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. En de Heere God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begeerenswaardig om te zien en goed om van te eten. Ook de boom des levens in het midden van de hof en de boom van de kennis van goed en kwaad. Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde vier hoofdstromen. De naam van de eerste rivier is Pison. Die is het die rond heel het land van Havila stroomt, waar het goud is. En het goud van dit land is goed, ook is elk balsemhars en edelsteen onyx. En de naam van de tweede rivier is Gihon. Die is het die rond heel het land Kush stroomt. En de naam van de derde rivier is Tigris. Die loopt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. Tot zover. Een interessant stuk om te lezen waar heel veel informatie in staat. Waar je in eerste instantie niet denkt wat heeft dat te betekenen voor ons. Maar er staat wel degelijk heel veel in. De kinderen gaan nog wel. Wat we zien is dat voor de zondvloed het dus duidelijk was dat het nog nooit geregend was. Het had niet geregend. En God maakte de mens, vormde die. En dus voordat de mens er was, bereidde God eigenlijk al de Hof van Eden voort. Een ander woord voor Hof van Eden wordt ook wel genoemd paradijs. Ze waren in het paradijs toen de mens geschapen werd. Het was een afgesloten gebied waar ze leefden. Het was eigenlijk als een soort paleis voor een prins gemaakt, die Hof van Eden. Alleen, God stopte hen niet in een paleis, maar hij plaatste hen in een hof. En die was ingericht en versierd door de natuur. Niet door de handen van de mens. Toen de kleding kwam, door de zonneval, kwamen de huizen ook. Maar de natuur doet het eigenlijk altijd beter. Is altijd mooi, is altijd... Eigenlijk zei jij het al. De pracht van Salomo's kleding kon niet op tegen de lelies in het veld.
Dat was
in
het gebed.
Dat zijn in het gebed, ja. Dat moet je aan denken. En we kennen allemaal de verhalen wel van Jungle Book en dat soort dingen. En dan zie je, en dat, daar zit natuurlijk een waarheid achter. Er zijn inderdaad meerdere kinderen trouwens. opgegroeid in natuur en onderhouden door de natuur. En dat zijn hele krachtige persoonlijkheden geworden, uiteindelijk. God had de wereld bedekt met planten op dag 3. Maar hij leek het beste voor zijn zoon, de mens, apart te zetten. En als we nadenken over die Hof van Eden, dat was niet dat je zegt van nou, hier is het en het is kant en klaar. Nee, want hij moest onderhouden worden en bewerkt worden. Dat zei de Heer. En als je daarover na gaat denken, we weten allemaal dat we in een gevallen wereld leven. Uiteindelijk zijn we dan gered door Jezus, halleluja. En zijn we in feite weer op die plaats waar we terug zijn gekomen in de Hof van Eden. Want we hebben eeuwig leven. En dan zullen we natuurlijk later zullen we dan nog veel meer gaan ervaren. Maar we mogen nadenken over in feite wat de Bijbel zegt. Wij zijn hemelburgers. We zijn geen Nederlanders meer of welke nationaliteit je dan hebt. We zijn kinderen van de Allerhoogste. Onze nationaliteit is van de hemel. Is het amen of is dat geen amen? Ja, gelukkig. Het punt is, die plek waar we dus zijn, dat is niet een plek van, nu kunnen we lekker gaan zitten op onze stoel. Nee, het is ook geen plek waar alles maar naar je toekomst stromen. Het is een plek waar we mogen gaan werken. Die we mogen gaan onderhouden. We mogen bewerken. En als we lezen over de Hof van Eden, dan zag je dat het altijd was dat de Heer daar wandelde met Adam. Het was een plek waar Gods tegenwoordigheid was. En als je de vertalingen leest van Hof van Eden, wordt het ook wel gezegd, het was een lustoord. Niet in de zin van lust, zoals wij dat tegenwoordig kennen. Maar je kan het ook omschrijven als een plezierige plek. Een plaats om van te genieten, exact. En als we kijken, als we aan Gods rechterhand zijn, dan is het plezier, is de plek van te genieten voor eeuwig, gelukkig. Maar die hof die was de plek voor zijn manifeste aanwezigheid. En ze waren daar allemaal bedekt met heerlijkheid. Want niemand had door daar dat ze naakt waren. Het was een fantastische plek. Een plek waar men van kon genieten. Een plek om te bewerken. Een plek om van bomen te eten. En toen dat gebeurde met Satan, het slaan, toen ze de hof uitgezet werden door God, moest God ze ook gaan bedekken. En de hof staat daar op die plek ook niet meer. Het is wel leuk om even te vertellen. Er wordt heel duidelijk beschreven over de vier rivieren. Nou, de tegenwoordige rivier Eufraat en Tigris kennen we nog steeds, die bestaan. De andere twee wordt verwezen naar een andere soort rivier, andere benamingen. Maar door de, en dat vergeten de meeste mensen, door de zondvloed is het totaal veranderd. Ik bedoel, je ziet wel busjes rijden met landscaping. Nou, God, die was er eentje die heeft een stukje landschap een beetje herschapen. Na de zondvloed zijn er enorm grote natuurgebieden gekomen waarvan mensen nu zeggen, ja, ze zijn miljoenen jaren oud. Ja, onzin. Grand Canyon is gewoon ontstaan door een zondvloed. Simpel zat. Door het stromen. En als we denken over dat enorme gebied wat in Mesopotamië ligt, die kant van Armenië, Klein-Azië en dat soort dingen, en Turkije, dan zie je dat het een enorm vruchtbaar gebied moet zijn geweest. Dat is het nog steeds. Het is fantastisch dat je leest ook in de Bijbel dat land werd bewaterd door de damp uit de aarde, maar ook door de rivier. Die gaf ook de planten water, wat later weer terugkomt in Openbaring. Fantastisch. De Hof van Eden is eigenlijk het hemelse paradijs. Deze is ook nu bewaard door een engel in de hemel. En ook hier staat de boom van het leven in het midden. Canaan, het beloofde land, dat staat eigenlijk symbolisch voor de Hof van Eden. Als we kijken naar de reis die de Israëlieten hebben gemaakt vanuit Egypte, waar ze heen gingen, werden er, even een vogelvlucht, er werden op een gegeven moment verkenners op uitgestuurd en verspieders. En toen kwamen ze met vruchten aan. Nou, ik weet niet of je die plaatjes wel eens gezien hebt over een druiventrosje. Dat was er niet eentje die je even pakte, dat moest je met twee handen doen. Eén druif heb ik het al over. Ja, maar er stokte tussen en er werd één druiventros gedragen met twee man. Dat moet een gewicht zijn geweest. En Canaan staat dus voor het beloofde land, het staat dus ook voor die Hof van Eden weer. Want ze kregen daar alles. Ze kregen daar het land wat ze in bezit moesten nemen. Ze moesten eigenlijk werken. Maar de huizen waren klaar. Oogst was er. Allemaal wat zij niet hadden gedaan. Dat had God voor hen bereikt. Betekent niet dat ze niets hoefden te doen. Want ze moesten nog steeds die druiven plukken, anders zouden ze nog niets hebben. Ze moesten nog steeds weer zorgen dat ze verder gingen met bebouwen, anders werd er geen oogst meer gemaakt. Maar het was wel klaar, het werd al gegeven aan ze. En nu, zoals wij nu leven, hè, doordat je door de Heilige Geest leeft, kun je zien dat de hemel waar we heen gaan de Hof van Eden is. En, wat ik al in het begin zei, door geloof kunnen wij de dingen zien die we niet zien. We zijn hemelburgers, hoe je het weet of verkeerd. En we mogen leren steeds meer te gaan kijken met onze geestelijke ogen waar we zijn. Betekent nog steeds, als je dat dus dan gaat zien en gaat leren, dat we nog iets moeten doen. Ik ben geen tuinman, ik hou niet zo van tuinieren. Maar als er niks gebeurt, dan wordt het echt een grote wildernis. Het moet echt gebeuren, plantjes moeten gebied worden, onkruid moet weggehaald worden. Als je een moestuin begint, moet je iets planten, anders krijg je niks. We zijn gezegend met alle geestelijke zegen, volgens de Efeze. Maar je moet het wel bewerken met geloof. En niet alleen met geloof, maar ook met handelingen, actie. Je kunt niet afwachten tot je alles krijgt. Je zal er iets voor moeten doen. Gered zijn. Maar als het een voorrecht is om in de hemel het land, het Hof van Eden te bewerken, zul je er inderdaad iets aan moeten gaan doen. En ik ben alleen maar met de introductie bezig. De Hof van Eden is eigenlijk, als je dat bekijkt, een plaatje, tenminste waar jouw hof op dit moment voor staat, is een plaatje van jouw hart. En daar mag je over nadenken. De Hof was een uiterlijke weerspiegeling van een innerlijke wereld. Het was de plek waar God inwoonde. Hij woonde. Zijn tegenwoordigheid was in de Hof. En nu is het zo dat ons hart, wat we aan de Heer hebben gegeven, een plaats is, wij zijn een geestelijke tempel, van God. Hij woont in ons. Amen. En wat je dus, waar je dus naar mag kijken van, hé, hij woont in ons. Dat betekent dat ons hart, de plek waar we leven, met God praten, eigenlijk die Hof mag zijn. En waarom haalde God eigenlijk Adam weg uit de Hof? Want daar moeten we dan over nadenken. Eigenlijk haalde hij Adam weg uit de Hof om hem te laten zien dat hij zichzelf had verwijderd uit Gods hart. Uit Gods tegenwoordigheid. Hij had zichzelf verwijderd uit de tegenwoordigheid van God, waar hij elke dag mee wandelde. Dat is waarom God hem uit de Hof zet. Waarom vervloekte God nou het land met die doornen en distels? Om hen te laten zien dat ze ook doornen en distels in het hart hadden. Waarom zorgde God ervoor dat de mens moest werken met zwoegen en zweten? Om hen te laten zien dat de goede werken, dat je met goede werken niets helpt. Goede werken helpen niet, want het hart is te hard geworden. En dat is de reden waarom wij ons hart mogen beschermen boven alles wat er te beschermen is, zegt Spreuken 4, vers 23. Want uit ons hart zijn de oorsprongen van het leven. In ons hart leeft de Heer. Amen. Alles wat er gebeurt buitenom, alle doorns en distels, alle problemen. Wij moeten alle inzet aanhouden om ons hart te beschermen tegen alle invloeden van de wereld en van Satan. Want daaruit zijn de oorsprongen van het leven, zegt Spreuken 4, 23. En nog een heel, heel mooi lesje wat we kunnen halen uit Eden. De mens is gemaakt om eerst te rusten en daarna te werken. Terwijl de wereld precies andersom werkt. Die werkt een hele week en dan is het weekend ook weer uitrusten. Maar God zegt, dat is niet andersom. Ga vanuit mijn rust. Ja. Je kunt niet in het koninkrijk van God werken, tenzij je de rust van God bent binnengegaan. Je zal de rust van de Heilige Geest moeten hebben, de vrede in je hart moeten hebben, voordat je aan het werk kan in Gods koninkrijk. Ja, precies. Het werk voor de mens was bedoeld om plezierig te zijn. Het was fijn in de hof van Eden om het te bewerken en te onderhouden. Het werk van de wereld, dat is zwaar en dat veroorzaakt zweet. Komen we bij de hoofdpunten. God heeft de mensheid de verantwoording gegeven van management. Wat is management? Management is besturen, een duur Engels woord. Maar eigenlijk is het gewoon bedoeld te beheren, te besturen. Dus God heeft de mensheid, ons, de verantwoording gegeven om alles te besturen. De Heer stopte de mens in de hof om die te bewerken en te beschermen. En als we kijken naar het oorspronkelijke woord ervan, het bewerken, dat was het Hebreeuwse woord abad. En dat betekent dienen of werken. In het Grieks wordt dat ergon genoemd. Dat komt van het woord ergonomie, hebben we wel eens van gehoord. Werken, dienen is dat. En het onderhouden is een soort samar. En dat betekent meer beschermen of behoeden. Dus het is dienen, werken en beschermen, behoeden. En God die zette Adam dus in de hof en die gebood hem dan te werken. Het woord ergon wat we genomen had. En eigenlijk betekent dat, als je de Griekse uitleg gaat bekijken, betekent dat niet werken als arbeid, maar betekent meer jezelf worden. Dat is heel bijzonder. Dus, de mens die werd gemaakt om eigenlijk zichzelf te worden. Alleen een man die werkt is een echte man, behalve de mensen natuurlijk die kunnen, fysiek gezien. Dat wordt gezegd in de wereld. Maar de mens is gekomen in zaadvorm, nog steeds. Op het moment dat jij geboren wordt, ben je een baby. Heb je alles, 10 vingers, voeten, handjes? Nee, je kan nog niet lopen, moet je leren. En dat is precies wat God bedoelde. God bedoelde om te werken en te dienen om jezelf te worden. Om je functie te gaan ontdekken wat je allemaal kan. En hij werd dus fysiek gevormd, die mens, maar zijn ziel, geest was nog niet ontwikkeld. En werk is de manier tot volwassenheid, jezelf worden. Het is dus niet het elk type werk, want het is ook meer dan een baan. Werken in een baan leidt je niet tot een succes. Het gaat om werken tot jezelf te worden, zoals je bedoeld bent door God. Het belangrijkste is dus jezelf ontwikkelen totdat waar je voor bent geschapen. Het gaat ook niet over naar je werk gaan om te gaan werken. God gaf Adam al die bronnen, die voorziening, en stuurde hem toe om hem te gaan worden, om te zijn en te bewerken. Dat betekent dat God wil dat wij zijn bronnen beheren en besturen om het beste eruit te halen. En daarna, als we dat dan doen, het te gaan beschermen en te behoeden. En We zien dat het nodig is, want er zijn natuurlijk heel veel aanvallen op de bronnen en de voorziening van God. God heeft ons heerschappij over onze bronnen gegeven, maar het vereist van ons dat we ze besturen of bewaken of beschermen. Als je denkt aan die hof en die tuin en bewerk, en er zitten hier een aantal mensen die hebben heel veel verstand van tuinieren, gelukkig. Dus daar kun je makkelijker mee relateren. Voordat jij een tuin echt vruchtbaar hebt, zal die eerst op orde gebracht moeten worden, toch? Ja, precies. Je moet bemesten, je moet de rommel eruit halen en dat soort dingen. Maar net als de hemel in perfecte orde is, moet nu ook die aarde op orde gebracht worden. Het verschil tussen een tuin en de woestenij, dat is orde. De derde hemel, waar we van lezen in de Bijbel, die zijn in perfecte orde. De melkwegstelsels zijn in perfecte orde. Alleen de aarde heeft een probleem met orde. En dat komt natuurlijk vanwege de zondeval. Maar we hebben een God die een God van orde is. En waar orde is, daar is God zegen. Eigenlijk heel simpel. Als jij een tuin letterlijk op orde maakt en je gaat hem beplanten met de dingen die jij beplant, dan komt dat er ook uit. En zeker als je onderhoudt en ervoor zorgt dat tijdens de groei er geen rommel tussenin komt, je gaat het wiede onkruid weghalen, dan zul je zien dat die plant zich prachtig ontwikkelt en dat er vrucht naar komt. Waar orde is, daar is God zegen. Dus heb je het op orde gemaakt, dan krijg je die zegen van die vruchten, letterlijk, van die planten. Als we kijken in de Bijbel hoe dat ging, bijvoorbeeld Jozef, nou, het verhaal van Jozef kennen we, de dromer. En dan zie je op een gegeven moment, hij stelt overal, stelt die dingen op orde. Hij komt in de gevangenis, dan gaat die dingen op orde zetten. En uiteindelijk wordt hij de onderkoning van Egypte, omdat hij de dingen in orde gezet heeft. Hij heeft ervoor gezorgd dat er voorraadhuisschuren komen voor de hongersnood, dat er spullen ingebracht worden waar orde is. En ze worden gezegend vanwege het op orde brengen. En nog veel meer voorbeelden zijn ervan. We hebben het al eens eerder gehad. Toen de tempel gebouwd werd of de tabernakel, precies volgens de instructies van God, dat het orde gebracht. Wat kwam er toen? Tegenwoordigheid van God. Mensen konden niet blijven staan. Het was fantastisch. De orde van God zorgde ervoor dat God zegent. En wat dichter bij huis, heel simpel hoor. Als wij de celgroep op orde hebben, dan zul je zien dat je jezelf gaat groeien. Dan zul je zien dat je het goede voorbeeld geeft, waardoor de celgroepen vanzelf gaan groeien. God wilde dat Adam en Eva de hof van Eden op orde brachten. En daarna zich te vermenigvuldigen over de hele aarde. God wil die orde herstellen in jouw hart en in jezelf. En dan jezelf vermenigvuldigen. Een leider is iemand die daartoe gewezen is en anderen kan onderwijzen hoe men zichzelf op orde krijgt. Een leider in Gods huis is alleen iemand die zijn eigen huis op orde heeft. De wereld, door de zondeval, was in chaos. Voor die tijd ook, voordat God ging schapen, was het een rotzooitje. Scheppen. Voordat God ging scheppen, was de aarde ook een zooitje. Staten. Maar God structureerde het en bracht het op orde. En nu, als we om ons heen kijken, is de wereld ook gewoon in chaos. Overal is verwarring, een dysfunctie. Het is gewoon verkeerd. Ja. Maar het punt is, wanneer jij jouw roeping ontdekt en die roeping ook gaat doen, dan breng jij dus een deel van die aarde op orde. Dat is mooi. Daar moet je over nadenken. Als wij in Gods roeping gaan komen en gaan doen wat Hij ons gezegd heeft, dan zul je zien dat dat stukje van de aarde op orde gebracht wordt. En als er iets op orde gebracht wordt, dan gebeurt dat, dan wordt het gebeurd. Zegt God. zegent God. En de zegen van God, wanneer je dingen op orde zijn, dan trek je bronnen aan. Er komt er van alles op jouw kant, naar jou toe. Terwijl, wanneer dingen in wanorde zijn, in chaos zijn, het juist bronnen afneemt. Het stukje wat Henry deelde, was niet afgesproken trouwens, dat deed ik helemaal uit eigen initiatief. Het is echt zo dat op het moment dat onze financiën niet op orde zijn, dat er steeds meer geld wegloopt. Verwijt, je weet niet waar het blijft. Maar zijn je financiën op orde, en je hebt in de hand en je houdt het bij, dan zul je zien dat God zo zegent. God zegent dat. Dus wanneer dingen chaotisch zijn, weer bron af of verdwijnen ze. Wanneer dingen op orde zijn, trek je juist bron af. Er was geen regen omdat God klaar was om dingen te laten groeien. Maar hij weerhield de regen totdat hij mensen had om de grond te bewerken. Hij wilde geen ontwikkeling zonder bestuur, zonder management. Als je dingen niet goed bestuurt of beheert, dan verlies je vaak. Even heel simpel, mijn bedrijf, mijn banden. Als ik niet goed met mijn klanten omga, verlies ik ze. Heel simpel. Ik heb natuurlijk heel veel wissels in de seizoenen. Dat zijn in principe vaste klanten. Maar als we aan het afspreken dat ik maandag om 8 uur bij ze ben en ik kom niet, omdat ik mijn zaken niet op orde geregeld heb, ben ik klant kwijt. En zo is het in het leven ook bij ons. Zo is het ook in de celgroepen. We hebben nu afgelopen week, daar gaan we nog mee door, hebben we het gehad over de verbonden, over de afspraken die je maakt met elkaar in de celgroep. Eigenlijk is dat je zelf op orde brengt. En als je dingen op orde brengt en je maakt afspraken, zul je zien dat het fantastisch gaat. Als je dingen goed managt, dan zal God jou meer geven. Als je trouw bent in het kleine, dan zal God je veel geven. Goed management trekt bronnen aan. En dat is goed om over na te denken. Als je goed om kan gaan met de kleine dingen, wat je leert in je geloofsleven, dan geeft God je steeds meer verantwoordelijkheid. En zo is het ook over met bidden. God geeft je niet direct waar jij om bidt, maar hij geeft alleen waartoe jij in staat bent om het te beheren, te besturen. En zij geeft je precies dat wat jij aan kan. En we kunnen een aantal voorbeelden pakken. Bijvoorbeeld het beheer van je financiën, management van geld. Jij kunt niet met een miljoen omgaan, dat kun je wel verbinden, als je niet met 100 euro om kan gaan. Je zal eerst moeten leren hoe je met 100 euro omgaat. En als dat goed gaat, zal God je meer geven. Zo werkt God altijd. God beschermt jou tegen jezelf. Oh, God doet mij. Halleluja. God vertrouwt op je management, niet op je gebedsverzoeken. Hij kijkt naar het bestuur voordat hij zijn bronnen vrijzet. En zo is het ook met bezit, nu het over geld gaat, maar bezit is precies jezelf. Als je niet trouw kunt zijn over andermans bezit, wie zal dan bezit aan jou geven voor jezelf? Dan ga je het zelf doen. En werk, bijvoorbeeld. Hoe ga je met werk om? Het is best scherp wat ik ga zeggen. Maar de reden waarom God je een baan geeft, is niet om daar je voor de rest van je leven daar te houden, maar om te zien hoe jij met andermans bezit omgaat. Want wat neem jij mee van je werk? Van welke uur haal jij het meest? Van de pauzes? Of 5 uur als je weer naar huis mag? Of misschien ga je wel er zo mee om dat je liegt, dat je ziek bent, dat je niet hoeft te werken. God kijkt daar. God kijkt hoe jij daarmee mee omgaat, hoe jij dat managt. Het is heel belangrijk dat je met je eigen geld omgaat. Maar het is nog veel belangrijker hoe je met andermans bezit omgaat. God kijkt hoe jij omgaat met andermans bezit. En ja, nogmaals, we doen het allemaal. Ik bedoel, ik heb jarenlang in de automaterialen gewerkt. En had je dan iets nodig, een moertje, dan pakte hij dat uit de bak en dan ging hij weer verder. Maar het is maar een moertje, het is maar klein. Het is andermans bezit, het is van iemand anders. Dan moet je serieus gaan. En als je het wil hebben, loop dan naar je chef toe en zeg dan van joh, zou ik dat mee mogen nemen? Als ze ja zegt, is geen punt. Dat gewoon doen. Daar heb ik het in ieder geval gevraagd. Het is zo makkelijk. Het is zo eenvoudig. Maar het principe wat God hier neerlegt is zo groot. Ja, even een voorbeeld inderdaad. Dat is wel leuk. Die witte box hadden we een accu voor nodig. En, nou ja, we hebben het niet zo heel breed als gemeente. Dat is ook niet zo erg, God zegt toch wel. Dat blijkt maar weer. Dus ik bestel die accu en ik krijg 2 dozen binnen. Kan ik afgerekend, 29,95. En ik maak het heel zwaar, er zitten 2 dezelfde accu's in. 2 stuks. Dus ik denk, nou, dan bel ik het bedrijf. Want ja, dat is niet goed. Dus ik heb ze gebeld. Ik zeg, joh, zus en zo. Ik heb in plaats van 1, heb ik 2 accu's binnengekregen. Op dezelfde pomp, identiek, nummers zijn gelijk. Nou, nakijken. Hij zegt, ja, dat is een fout van ons. Ik zeg, moet ik hem terugsturen? Ja, hij zegt, maar dat kost ook te veel geld. Hij zegt, joh, hou hem maar. Legaal hebben we nu 2 accu's. Voor de prijs van 1. Maar op het moment dat ik niet gebeld zou hebben, en ze zeggen, hebben ze een fout gemaakt, had ik gestolen. Zo simpel is het. Het verschil dat je belt of niet belt, en het vertelt, is de manier waarop God met jou omgaat. En dat werkt heel simpel. Het kan ook wel zo zijn dat je in de winkel of supermarkt afrekent en die meisjes kunnen niet rekenen. In de supermarkt. Kunnen niet rekenen, echt niet. En soms krijg je te veel terug. Of je betaalt te weinig. Wat zeg je dan? Oh, het is gewoon meegenomen. Ben je weer gezegend? Nee, je bent ook niet gezegend. Je hebt gewoon gestolen. Als jij dat ziet. Het is belangrijk om eerlijk te zijn. Het is belangrijk om op dat moment het koninkrijk van God uit te dragen. Dus kijk wat jij getuigenis doet als je dan naar die winkelier gaat en zegt van, joh, ik heb te veel teruggekregen. Dan staan ze helemaal raar aan te kijken. Dan zijn ze niet gewend. Dat is raar. En toch is dit de manier waarop we mee om mogen gaan. Op het moment dat jij dat doet, op die manier, zul je zien dat God jou steeds meer gaat zegenen. Want hij ziet dat je met andermans bezit omgaat zoals het zou horen. We weten toch dat alles wat we hebben, ook wat anderen hebben, dat dat van wie is dat? Van God? Alles is van God. Dus als je dat doet, stel je niet van ja, je stelt van God. Jouw beheer, jouw management van bronnen, dat is een weerspiegeling van jouw zelfmanagement. Dus hoe jij omgaat met de dingen in de wereld, is een weerspiegeling van jouw hart. En God heeft nooit bedoeld om bijvoorbeeld de institutionele overheid in te stellen. God heeft nooit bedoeld om een externe overheid in te stellen. Zoals je nu ook bedoelt, dat was niet het oorspronkelijke plan. Want als je nadenkt waar de regering op dit moment heel erg naar kijkt, is de grootste en meest perfecte overheid op aarde, is haast een verrassing. Weet je wat dat is? Zelfregulerende overheid. De zelfregulerende overheid is de beste vorm van overheid. Je zit hem heel raar aan te kijken. Ja, ga ik vertellen. Ga ik uitleggen. Eigenlijk zoekt de regering naar lokale overheden die zichzelf reguleren. Waarom? Ten eerste kost het minder. Ten tweede is het zo dat het toegepast is op het gebied waar ze bezig zijn. En ten derde is, omdat het zichzelf reguleert, zal het nooit in excess plaatsvinden. Zal er geen probleem plaatsvinden. Men probeert altijd te sturen op zelfregulering, alleen mislukt dat vaak. Dat is wel waar. Maar God heeft het wel zo bedoeld. God heeft het bedoeld, ons geschapen, dat we eigenlijk onszelf gaan reguleren. Zelf gaan regeren over de aarde. En als je kijkt naar zelfregulering, dan zie je dat het meest effectief is. Op het moment, ik ga het uitleggen. Op het moment dat jij vol van God bent en vol van de Heilige Geest, heb je dan de wet nog nodig? Op het moment dat je vol van de Heilige Geest rondwandelt hier op aarde, heb jij het helemaal niet nodig om te weten dat je buiten 80 km per uur draait van een provinciaal. Heb je het helemaal niet nodig, dan doe je automatisch. Je hebt het niet nodig om te weten dat je iemand mag vermoorden. Dat doe je automatisch niet. Op het moment dat je de Geest van God volgt, neem niks mee van je werk. Dat hebben we niet nodig. Dat is een regulering. Zelfregulering. Dat God in je mag. Dat is het type van regering. Wat we zouden mogen bemoedigen. En hoe verder we hiervan af bewegen, hoe vernietigender de samenleving wordt. We kunnen niet zelf. Het woord zelf. Regeling misschien een beetje tricky, maar ik bedoel daarmee te zeggen, in God, in de Heilige Geest, kun je het beste zelfregulering bepalen op deze aarde, in jouw omgeving. Helaas kan niemand zelfregulering legaliseren of legaal maken in Nederland. God heeft de mensheid nooit bedoeld om extern over te worden geregeld, geregeerd. Hij had nooit de bedoeling gehad om een parlement in te stellen. En debatten waarin we over hoe we zouden moeten leven in de samenleving. Want er is niet zoveel goeds uitgekomen, toch? Euthanasie, abortus, allemaal door in de debatten en het parlement voorgekomen. Corruptie enzovoorts. Het doel van de mensheid is om de externe wet uit te roeien. Alle landen die een sociale achterstand hebben, die zijn een gevolg van een gebrek aan zelfregulering. Zelfregulering, dat is ook een actieve daad. Betekent niet dat je maar gewoon wacht tot het geld binnenkomt. Nee, je doet ook iets. We moeten van de passieve houdingen af. We mogen actief gaan staan in het leven. Dat is ook regulering. Ja, Adam had nog nooit een geschreven wet gekregen. Van Adam tot en met Mozes stond er niets op papier. Of op steen uitgehakt. Er stond niets op papier. God heeft het nooit bedoeld om een geschreven constitutie te hebben. En heeft ook nooit bedoeld om gevangenissen te hebben. Adam heeft nog nooit een externe overheid gehad. Als we het hebben over het bewerken van die tuin, wat we dus doen ook met zelfreguleren en al die facetten die ik genoemd heb, dan zien we dat bewerken eigenlijk iets is dat je ergens waarde aan toevoegt. Als je die grond bewerkt en bemest, dan voeg je voedzaamheid aan die aarde toe, waardoor er meer uit kan gaan komen. Maar als we naar onszelf kijken, te veel mensen nemen van de hof, maar geven er niets aan. Ik zeg, wat bedoel je nou weer? Nou, heel simpel. Als jij in de hof kwam en je had alle zaden, zou het dwaas zijn, kan je niets meer planten. Dat is maar even. Dus stop. Bewerk is belangrijk. Doe er wat aan. Wij voegen waarde toe door voor degene rondom ons te gaan zorgen. Ben jij een bewerker, een grondbewerker, een bewerker van onze generatie, een bewerker van binnen dezelfde opnieuw mensen? En je weet dat jij in de aanwezigheid van een bewerker bent geweest, als je weggaat met een gevoel van meer eigenwaarde, hoop en toekomst en al dat soort dingen. Dat je vol dromen gaat zitten. Dan weet je dat je bij een bewerker bent geweest. Onze woorden kunnen rondom ons mensen laten opbloeien. Dat is wat we zelf bedoelen. Onze woorden kunnen de waarde van iets opbouwen. En daar moet je eens over nagedenken. Er zijn heel veel voorbeelden. Er is een man in Engeland, Garrett heet hij. En dat is een fotograaf. Maar als je ziet hoe hij zijn foto's maakt. En je ziet die foto's. Dan zie je gewoon wat afgebeeld wordt meer waarde krijgen. Echt fantastisch. Ik vind het echt knap. Ik zou het niet kunnen. Dat is echt een gave wat die man heeft. En zo is het ook in je eigen familie. Als jij in je eigen familie, naar jouw kinderen, positief opbouwend bent, dan voeg je waarde toe. Je investeert. En je voegt waarde toe aan die mensen. In jezelf net zo. Als je positief bent en waarde toevoegt en maar gaat groeien met elkaar en bewerken, die God gaat bewerken, dan zul je zien dat er iets prachtigs gaat opbloeien. Zellingen, daar zijn we mee bezig. Dan wordt het nieuwe paradijs. We gaan het zo bewerken dat het een nieuwe paradijs wordt. Zellingen zal niet meer bekend staan als het dorp van de heksen. Maar Zellingen zal bekend staan als het dorp waar Gods vuur vandaan komt. En oude Pekela en Ter Apel enzovoort. Dat is waar ik ben. Ja? Alle zegeningen komen in zaadvorm. Je bent gezegend met alle geestelijke zegeningen. Maar ze zijn in zaadvorm. En je moet dat zaad gaan bewerken. Of niet het zaad bewerken, je moet de grond bewerken waar het zaad in geplaatst moet worden. En zaden brengen alleen voort wanneer je het land bewerkt. Je voegt waarde toe tot waar je het meest waard bent. En dan komt het eruit. Als we dat gedaan hebben, dan zien we dat er iets moois gaat komen. En dan is de taak om dit te behoeden of te beschermen. Op het moment dat er iets gaat groeien, waarde is eraan toegevoegd, dan is het belangrijk ook dat we die waarde beschermen en behoeden. Ik weet iets van planten, ik leg het eventjes uit, als je een tomatenplant hebt en die groeit lekker op en het begint wel aan te komen, dan heb je dieven, ken je dat? Dat zijn van die takjes die precies, die moet je eraf breken. Als je dat niet doet, groeien je tomaten niet goed. Dat heb ik me laten vertellen.
Krenten,
ja. Ja toch? Dat heet op dieven, hè?
Ja, maar ik heb het
ja. En dat is het beschermen van de waarde die we aan toegevoegd hebben. Want we hadden de grond bemest, we hebben het zaad geplant, we hebben het water gegeven met liefde. En dan groeit het op en dan groeit het op prachtig. Een stokje erbij, dat die niet omvalt. En dan moeten we gaan beschermen en behoeden. Dieven weghalen. En zo is het ook met ons werk. Als je kijkt naar Adam. Adam die had zijn zaak eigenlijk verzaakt, zoals dat heet. Want toen hij in de Hof van Eden was, had hij niet de hof tegen indringers beschermd. Zoals de slang. Hij had ook niet zijn vrouw beschermd tegen verleiding. Van de slang. Als je die waarde hebt, bescherm je eigen familie. Bescherm jij je echtgenoot. Of spreek je negatief over, zit ook nog waar. We moeten degenen die het dichtst bij ons zijn beschermen wanneer we onze dagen van werken en bewerken hebben gedaan. Want anders keren we terug naar een leeg huis. Of is een huis kapot. En velen zijn goed in het ene, maar niet in het andere. Daarom is het zo belangrijk dat we met elkaar in de celgroepen de ander ondersteunen waar die niet zo goed in is. Om te helpen bouwen waarde toevoegen, dat hij in datgene waar hij niet goed in is, juist goed in wordt. En degene die je dus geholpen, die heeft die andere kant die wel goed in is, en die gaat jou helpen om die kant juist te bewerken, die jij niet goed kan. Dat is waarde toevoegen. Waarde toevoegen binnen een celgroep. Waarde toevoegen in het leven van anderen. Geven wat je ontvangen hebt. En zegenen. Anderen zegenen omdat jij gezegend bent. En op het moment dat je dat niet doet, ga je helaas vrienden verliezen. Vroeg of laat verlies je familie. Als je niet dit proces ingaat. En we willen met elkaar gaan groeien. We willen onze generatie veroveren. We willen gaan bouwen met elkaar. Dat is de visie en de passie die we hebben. We zijn uiteindelijk ontwikkeld voor succes. Door de zonneval zijn er een heleboel doornalistels op ons pad gekomen, waardoor we het niet meer zo goed kunnen zien. Maar laten we het gewoon aan de Heilige Geest vragen. Die laat ons zien binnen ons. En als je iets niet kan, ga naar een broer of naar een zus en praat erover. Want we hebben allemaal gebieden waar we heel goed in zijn, hè, of gebieden waar we niet goed in zijn. En praat over de een en over de ander. Nee, nooit één kant op. Het punt is, we zijn al erg goed in om te zeggen van, oh, maar dit kan ik hoor. En daar heb ik nooit probleem mee. En dit doe ik zo goed. Dat vind ik helemaal niet interessant, maar is er goed mee. Waar ben je niet goed in? Daar kunnen we je in helpen. En zoals Feyenoord wel eens gezegd heeft, geen woorden, maar daden.
Dat slaat niet uit bij de Ajax.
Geen woorden, maar daden. Laten we wat we zeggen ook doen. Daar wil ik eigenlijk mee afsluiten.
Dat is
zo
goed dan.
Ja? Geen woorden, dat is leuk. Zullen we gaan staan? Dan gaan we afsluiten. Heer, dank u wel. Heer, dat we de grond mogen bewerken. Heer, dat we alles mogen bewerken, Heer, omdat u het bereid hebt voor ons. Heer, het is klaar. Heer, en nu mogen we het gaan onderhouden en bewerken om de waarde aan toe te voegen. Heer, niet uit eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest. Heer, ik wil bidden op dit moment, Heer. Heer, dat onze woorden omgezet mogen worden in daden. Heer, dat we echt met ons hart en een passie hebben, Heer, om overwinnaar te worden, te zijn en anderen te onderwijzen dat ze overwinnaar kunnen zijn. Heer, we bidden, Heer, dat u ons naar openbaar geeft over de gebieden in ons leven waar we eigenlijk helemaal niet goed in zijn. Of we weten wel waar we niet goed in zijn, maar we durven niet over te praten. Heer, geef ons moed. Wat u zegt, wees niet bang. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. En Heer, dank u wel, Heer. Heer, dat we u mogen ontvangen. Heer, in ons leven, openbaring van u, Heer. Heer, zodat we verder kunnen als voorrecht om in uw koninkrijk aanwezig te zijn en te bouwen en te laten groeien. Heer, dat dank u voor in Jezus' naam.